U luistert naar een podcast van NH Gooi in samenwerking met Stichting Hilversum in de Oorlog. De komende afleveringen gaat u luisteren naar persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik, Mark van der Kuilen, praat hierover met Robin Gauswaard. Ook hoort u frontverslagen of fragmenten uit dagboeken.
Ik heb zelfs wel een fiets gestolen van een Duitser.
Daarnaast heb ik gesproken met verschillende ooggetuigen. Ook al waren zij pubers in die tijd, ze hebben nog steeds levendige herinneringen. Nu snel naar mijn gesprek met Robin Gauswaard voor aflevering 3. Robin, nieuwe week, nieuw onderwerp. Deze week gaan we het hebben over de Jodenvervolging.
Ja.
En dan vooral natuurlijk gericht op Hilversum, want daar is deze podcast voor. Als we landelijk kijken, was de Jodenvervolging natuurlijk wel ook een van de speerpunten van de aanwezige Duitsers in Nederland. En was het Joodse volk aangewezen tot vijand, om het maar even zo te zeggen. Maar nu gaan we het hebben over de Joodse vervolging in Hilversum in tijd van de oorlog. Als ik dat eigenlijk gewoon zeg, hoe zou je dan
daarmee beginnen?
Ja, hoe zou je dan beginnen?
Ja, dan moet je eigenlijk beginnen bij 1940 met de eerste NSB-burgemeester van Bonninghausen.
Daar hebben we het vorige week over gehad.
Ja,
even kort.
Klopt. Ja, en dan zeg je van wat heeft de NSB'er te maken met de Jodenvervolging? Maar dat is eigenlijk heel logisch. Vanaf 1941 met de februari-staking kreeg Von Bonninghausen van de Rijkscommissaris Seyss-Inquart, dat was eigenlijk de grote leider van Nederland qua politiek, het grote bevel om regeringscommissaris te worden van Hilversum als burgemeester zijnde.
Ja.
Ik zal kort uitleggen, de februari-staking is een grote staking geweest door tienduizenden mensen, ook in Hilversum. Arbeiders, vooral van NSF, gingen de straten op om te demonstreren tegen de Duitse bezetting en vooral tegen de manier hoe de Duitsers omgingen met de Joodse Nederlanders. Daar waren ze het niet mee eens, dus gingen protesteren.
En dat is dan, ze doelden op de bordjes en de...
Nee, die kwamen erna pas.
Oké, waar
doelden we? Bijvoorbeeld dat Joodse mensen niet meer in de ambtenarij mochten werken.
Oh ja.
De februari-staking specifiek, de aanleiding daarvan om dan te houden, was na een gevecht van een Amsterdamse WA-man die is omgekomen tijdens rellen in Amsterdam, omdat ze gingen provoceren in de Joodse wijk.
Ja.
Zo is er een handgemeen gekomen en zo is die dus vermoord. De Duitsers treden met harde hand op. In Hilversum gingen ze met z'n allen marcheren naar de Kerkbrink, bij het oude gemeentehuis. En daar stond...
Nu het fotomuseum. Ja.
Daar stonden de Duitsers ze op te wachten met machinegeweren. En hebben ze het geleid naar het nieuwe gemeentehuis. En daar is de menigte... hoe noem je dat? Daar is het eigenlijk een beetje gestopt met de staking. De Weermachtleiding of de... De politieke leiding van Nederland onder benoeming van Seyss-Inquart was ontzettend kwaad. Die heeft Hilversum een boete gegeven van 2,5 miljoen gulden.
Tjoh.
Elke burger moest dit betalen. Werd dus verdeeld onder alle Hilversummers en iedereen kreeg een boeteaanslag en die moesten ze betalen.
Het is nu al veel geld.
Dat is ontzettend veel.
Maar toen was helemaal... dat natuurlijk gewoon...
Ja. Hoeveel dat precies was, dat durf ik niet
ja, dat is niet
zeggen.
Te betalen, zeg maar.
Dat is niet... ze hebben het verdeeld. Dus iedere burger kreeg een aanslag van... Ik meen een paar tientjes, volgens mij 70 gulden of zo.
Ja, wat ook al een aardig bedrag
wat
was.
Een flink bedrag was, zeker. Ja. Maar daarna werd Bonninghausen dus benoemd tot regeringscommissaris van Hilversum. En met deze benoeming kreeg hij vrij spel om alles te doen wat hij wilde met de burgers, zonder dat het de politiek door moest, door de gemeenteraad moest. Want ze moesten natuurlijk wel toestemming krijgen. En dit wilde Seyss-Inquart eigenlijk, zodat... Bonninghausen een betere kans had om de bevolking te kunnen onderdrukken of onder de duim te houden.
Wir sind angetreten om das höchste und teuerste zu verteidigen, unser deutsches Volk und die Zukunft unserer Kinder.
In maart 41 begon het eigenlijk allemaal al met de eerste bordjes om met de eerste bordjes voor Joden verboden uit Hilversums uitgaansleven, cafés, bioscopen, badplaatsen, sportorganisaties. Dat is ongeveer een half jaar voordat het landelijk gebeurde. Dus zo zie je maar dat hij daar al in het begin erg fanatiek in was.
Ja.
En hij gaf als reden van ja, als ze niet meer samen kunnen komen, dan zullen ze ook geen relletjes meer maken met elkaar. Dus dan hou je ze lekker gescheiden van elkaar.
Maar dan doelde hij op de Joodse bevolking?
De Joodse bevolking. En die zag hij gelijk ook als de communistische of marxistische bevolking.
Okay.
Want in de nazi's dachten vooral dat vooral Joodse mensen communistisch waren.
Ja. En was in deze tijd, was toen Christiaansen hier ook al?
Nee, Christiaansen kwam pas vanaf 42 in Hilversum.
Okay, dus dat heeft niet te maken met het feit dat de hoge bevelhebber van de Duitse leger hier zat, dat van Bonninghausen zo fanatiek was. Dat was gewoon echt uit
eigen
intrinsieke overtuiging.
Ja,
zeg maar.
Zeker weten. Ja. Zijn doel eigenlijk was om Hilversum jodenvrij te maken als eerste middengrote stad van Nederland. En helaas is het hem ook gelukt in 43.
Zo.
Het is onbekend hoeveel Joodse mensen er ongeveer precies woonden in Hilversum. Maar de schattingen zijn ruim boven de 2000 mensen. Dat gaat ongeveer tot tussen de 2400 en 2500.
Yeah.
En dat is nog maar de vraag of dat inclusief alle geregistreerde Duitse vluchtelingen waren. Joods-Duitse vluchtelingen waren uit Duitsland.
Ja, er waren veel Duitse vluchtelingen uit... Joodse mensen uit Duitsland die vluchten en die zijn hier terechtgekomen.
Ja. Ja.
Daar gaan we het straks ook nog even over hebben, geloof ik. Hè?
Ja, zeker.
Maar goed, oké, dus zeg maar 2400.
Ongeveer 2400. En circa 200 Joodse mensen daarvan zijn na de oorlog teruggekomen uit de concentratiekampen. Ruim 90% van de Joodse bevolking in Hilversum keerde niet terug. Dat is ruim boven het landelijke gemiddelde van 76.
Ja, het is natuurlijk gek om dat op deze manier te zeggen, maar van Bonninghausen had dus een idee en heeft dat, is hem goed gelukt, zeg maar. Hilversum was de eerste middelgrote stad die zo goed als jodenvrij was.
Toen hij klaar was met dit, wat de Duitsers noemden, jodenvraagstuk, ging hij door naar Tübbergen, de andere gemeente waar hij burgemeester werd na 43.
Ja.
Of in 43.
Toen heeft hij die wisseling gehad met de burgemeester waar we het vorige week ook over hadden.
Klopt.
Ja. Burgemeester Fijn kwam toen in Hilversum.
Burgemeester Fijn kwam daarna.
Jij wilde het ook hebben over een aantal gezinnen die hier aan Hilversum gelieerd waren in elk geval. En nou begreep ik natuurlijk voordat wij begonnen met opnemen, hebben we elkaar even kort gesproken al, dat het eerste gezin waar jij het over wil hebben eigenlijk niet in Hilversum woonde.
Klopt.
Hoe zei zij, hoe zit dat verhaal in elkaar?
Ja, het eerste gezin wat ik wil uitlichten is de familie Bielosterski, als ik het goed uitspreek. Dat was een gezin dat woonachtig was in Amsterdam. Het bestond uit een moeder, vader en een dochter en een zoon. Vanaf de jaren 30 werkten de vader Tobias en de zoon Frits Johan bij de Rudelsheim Stichting in Hilversum. Het was een stichting dat zich bezighield met gehandicapte Joodse kinderen.
Oh, dus dat is dan ook de link met Hilversum?
Klopt. Ja, ze waren regelmatig in Hilversum om daar dus hun werkzaamheden uit te voeren.
Ja.
In april 1942 werd de Rudelsheim Stichting, het gebouw van de Rudelsheim Stichting, geconfiskeerd door de Duitse Weermacht.
En daar hebben we het vorige week ook nog over gehad. Ja,
klopt. En de kinderen zijn toen verplaatst naar de Monnikenberg. Dat is op de Heideparkweg. Dat bestaat nu niet meer, dat heeft nu een andere naam gekregen.
Hm.
En die zijn er tot 7 april 1943 gebleven. Toen zijn de kinderen gedeporteerd naar Westerbork en later naar Sobibor, waar elke inwoner van het huis, 69 kinderen met 10 volwassenen die daar verzorgers waren, vermoord in Sobibor.
Jemig. Ze hebben alle inwoners van het
huis.
Ja, van het Rudelsheim hebben ze met de begeleiders meegenomen. Ja. En
vermoord, vernietigd. Ja.
Jemig. Tobias en Frits, waren die onder de begeleiders?
Nee, ze deden allebei administratieve werkzaamheden.
Oh, ja.
En ze zaten zelf in Amsterdam in de oorlog. En op een gegeven moment zijn zij uit hun functie gezet. En zijn ze in Amsterdam bij een functie bij de Joodse Raad. Dat ook te maken had met verzorgingstehuizen. Of het administreren van verzorgingstehuizen in de regio van Amsterdam. En dat hebben ze gedaan tot eind 1942. En toen is het hele gezin in de onderduik gegaan. Tobias met zijn vrouw en dochter zijn met z'n drieën ondergedoken. En Frits Johan is in zijn eentje gaan onderduiken ergens anders.
Op een ander adres.
Op een ander adres.
Oh, ja.
Ja. Ja. Frits Johan kreeg van het verzet vervalste arbeiderspapieren uit Frankrijk. En ging door het leven als Johan Frits van Beek. Dus ze hebben zijn voornamen omgedraaid.
Ja, zo dicht mogelijk bij de waarheid natuurlijk.
Ja, dan was het makkelijker om je niet te verspreken.
En wat is er zo handig aan die papieren uit Frankrijk die je dan krijgt?
Want ja, hij heeft wat ze dan hebben gedaan. Ze hebben het verhaal opgehangen dat hij ziek was of op verlof was vanuit Frankrijk. Van de arbeidsdienst die daar in Frankrijk was. En dat hij dan in Nederland zat om uit te zieken.
Bij zijn
gastgezin waar hij kon onderduiken. En ze hebben ook gedaan alsof hij niet Joods was, want dan viel het niet op.
Nee, precies. Dus hij was in zijn papieren was hij een niet-Joodse.
Ja, gewoon een Nederlandse arbeider
die in Frankrijk
moest werken. Ja.
Maar dan zou je toch ook een Frans arbeidspapier of een Frans persoonsbewijs moeten hebben?
Ja, hij heeft. Dat zit ook tussen de documenten.
Oh, dus hij had een Frans. Oh, wacht even, nu begrijp ik. Hij had een Frans legitimatiebewijs, zeg maar.
Ja, voor zijn werkplek.
Wat mooi.
Een soort arbeiderspas. Dat hij dan hij zat bij de OT, de organisatie TOT, en die maakte bunkers aan de kust. En dat deed hij dus ook. En dan had hij dus zogenaamd papieren, dat hij daar dus bij de bunkers kon. En dan moest je dus laten zien aan Duitsers van, ik werk hier, je kan me doorlaten.
Ja.
Maar dat had hij dus niet nodig, want hij zat niet in Frankrijk.
Hij zat gewoon hier.
In Nederland.
Ah, ja. Slim. Ja.
Heel slim. En hij heeft hierdoor ook de oorlog overleefd.
De informatie die Robin had over het persoonsbewijs van Frits Johan tijdens de opname een aantal weken geleden is inmiddels achterhaald. De papieren uit Frankrijk waren niet vals. Uit nader onderzoek door de Stichting Hilversum in de Oorlog zijn tal van zaken over Frits Johan naar boven gekomen. U kunt dit lezen op de website van de stichting. www.hilversumindeoorlog.nl.
De rest van het gezin werd helaas op 6 november 1943 gearresteerd. En dit komt omdat zij geen Jodenster droegen en iemand heeft ze opgepakt met een vals persoonbewijs. En dat was streng illegaal.
Ja, maar dat snap ik. Maar Frits Johan of Johan Frits had ook een vals persoonsbewijs. Hoe kwamen ze daarachter?
Ja, dat zou ik niet weten. Dat soms heb je de pech dat er een keer een hele goede controle is en dat er iets fout is gevonden aan het persoonbewijs. En dat ze door verder onderzoek erachter kwamen dat het dan de gevluchte Joodse mensen waren. Omdat iedere Joods persoon was geregistreerd in Nederland.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment mis je er een paar. En dan ga je dus kijken naar leeftijden en dan denk je van, hey, dat is misschien een match. En zo werd dat dus vergeleken.
In Nederland was wat dat betreft wel. Ja, het klinkt zo stom wat ik nu ga zeggen. Maar was het natuurlijk extreem goed georganiseerd, zeg maar.
Ja.
Ze hadden de administratie wat dat betreft
Goed op orde.
Ja.
Het persoonbewijs aan zich, de identiteitskaart van alle Nederlanders, die was ook briljant in elkaar gezet. Dus je kon zo vervalsingen herkennen. Het was eigenlijk niet te vervalsen.
En hoe deden ze dat dan toch met zo'n vervalst persoonsbewijs?
Vaak werden ze gestolen uit distributiekantoren, waar ze dan de
gewoon lege kaarten.
Ja, lege kaarten. En er werd dan een foto ingeplaatst, verzegeld met vingerafdrukken en nieuwe identiteit werd er gegeven. Maar helaas werd soms bij een dubbele controle ging het toch niet door. Konden ze toch zien van deze klopt niet, deze kennen wij niet.
En zo ging het dus ook bij de familie Bielosterski.
Klopt, ja. Ze zijn op 6 november 1943 gearresteerd. Vervolgens hebben zij afscheidbrieven geschreven op 15 november 1943. Dat is al ruim een week later, maar al vanuit Westerbork. En daar schreven ze hun afscheidbrief, want ze werden gelijk daarna ook gedeporteerd naar de volgende bestemming.
Mocht iedereen dat een afscheidsbrief schrijven? Of of kon je gewoon post versturen vanuit Westerbork?
Je moest geld betalen om postpunten te hebben. En waarschijnlijk hadden deze wel de kans om in ieder geval brieven te sturen naar de mensen waarvan ze het belangrijk vonden dat ze nog een laatste woord konden zeggen. En die brieven zijn ook heel emotioneel. Ze weten wat hun lot is.
Was dat al bekend onder de Joodse gemeenschap?
Dat hele concentratiekamp verhaal, stond volledig uit geruchten. En de meeste mensen, hoe de manier waarop ze de krantenberichten lazen met overlijdensberichten, vreemde verhalen zoals gezonde mensen die ineens aan hartfalen overleden bijvoorbeeld, of andere gebreken, dat was natuurlijk al ontzettend verdacht. En op een gegeven moment hadden mensen wel door van, nou, als we hier naartoe gaan, dan klopt er iets niet.
En zo ook de familie Bielefsterski had het idee, oké, als wij nu naar welk kamp gingen ze?
Uiteindelijk naar kamp Auschwitz.
Naar Auschwitz worden vervoerd, dan betekent dat ons einde.
Ja, het is mij niet duidelijk of zij wisten waar ze precies naartoe gingen. Of ze een bericht kregen van jullie gaan nu naar Auschwitz. Maar ze wisten wel van we gaan nu met de trein naar het oosten.
Ja.
Hun laatste bericht is op 16 november geweest, een dag later. En die hebben ze in de trein geschreven. En ze schrijven van het gaat goed met ons. De trein is relatief gezien goed. We zijn nu bij Groningen en nu gooien we het briefje uit de trein en hopen dat het jullie bereikt. Wat ze ook hebben gedaan. En al op 19 november 1943 zijn ze in Auschwitz aangekomen en ook gelijk daar vergast. Vader, moeder en dochter kwamen daar tot hun einde.
Shamig. Wat verhaal. Jij hebt die brieven ook gezien.
Ja, en ik heb ze gelezen. En het gebeurt mij niet vaak, maar ik werd eigenlijk wel geëmotioneerd door de brieven. Ook omdat ze zo direct wisten wat hun lot zouden zijn. En ze, in plaats van dat ze verdrietig waren voor zichzelf, spraken ze ook de mensen die ze verzorgd hadden ook moed in de schoenen. Van, goh, ga verder en leef het leven wat je moet leven. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. Het is heel bijzonder dat dat bewaard is gebleven.
De brieven hebben wij op een later moment ook kunnen inzien. De eerste brief die zometeen aan u wordt voorgelezen door Erik is de brief van vader Tobias, geschreven op 15 november 1943 in Westerbork. Daarna volgt direct het briefje dat door de 17-jarige dochter Margrethe is geschreven in de trein, voorgelezen door Noor Scherpenzeel.
Lieve Even Piet, hedennacht gaan wij door op transport naar onbekende bestemming. Ik hoef je wel niet nader te beschrijven hoe het ons spijt in ieder geval voor lange tijd afscheid van jullie te moeten nemen. We hebben hier alles geprobeerd om dit nog uit te stellen, maar er was niets aan te doen. We houden ons alle drie best en zullen de uiterste moeite doen om deze tijd te overleven, alleen maar in de hoop jullie nog eens te mogen weerzien. Daarvoor zullen we de beproevingen dragen. Doen jullie van jullie kant al het mogelijke om deze tijd productief te maken voor jullie latere leven, zodat het mogelijk moet zijn om jullie zelf door het leven heen te slaan. Het is voor jullie beiden heel erg dat dit ons is overkomen, maar steunt elkaar zoveel mogelijk. Dan zal het beste dragen zijn. Met wat ons gezonder werd, waren we buitengewoon blij. Vooral wat de zorg en liefde die uit alles bleek. Het was ook fijn dat ik wat oogwater kreeg. Espan en Jaap maken het best en zullen nog wel even hier blijven, denk ik. Zeker is hier echter niets. Mijn allerbeste wensen vergezellen jullie op jullie verdere leven. Wees flink, moedig, voorzichtig en vlijtig. Omhelst door Tobias Bielefsterski.
Lieve Eve en Thijs, zitten in de trein bij Groningen. Het vervoer valt erg mee. We hebben voldoende te eten, dankzij jullie. Ik heb goed vertrouwen dat het daar niet zoveel verschilt met Westerbork. Ook Tobias en Nettie zijn flink. Het is gelukkig mooi weer en we kunnen ook uitkijken. Direct gooien we deze kaart eruit. Veel geluk en kussen van Makkie.
Inderdaad heel aangrijpend. Tobias werkte voor de Rudelsheim Stichting. Vandaar de link met Hilversum. Je wilde het over nog een gezin hebben.
Ja. Het Joods-Duitse vluchtelingengezin Eisner Abrahamovic uit Duitsland.
Dit is een van die gezinnen die in Hilversum is komen wonen. Een Joods gezin dat uit Duitsland is gevlucht.
Klopt. Vergelijkbaar met de familie Frank, die voor de oorlog vertrokken naar Nederland om de vervolging te voorkomen. In de hoop dat Nederland neutraal zou blijven of niet bezet zou worden. Maar helaas was het dus niet het geval. Frans Eisner werkte zelf bij de DVL, dus de Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt. Hij was die luchtvaartdeskundige. En in mei 1933, een paar maanden na de Duitse overwinning van NSDAP, is hij zonder duidelijke reden ontslagen. Ik vermoed zelf dat dat misschien te maken heeft met een Joodse achtergrond die zijn familie had.
Want dat begon toen in die tijd al gelijk in Duitsland.
Ja, dat bij overheidsinstanties zeker.
Ja.
Frans Eisner was getrouwd met de Poolse Erna Abramowicz. Erna was een sopraan van beroep. In oktober 1937 verhuisden zij met hun gezin naar Hilversum en gingen wonen aan de Boomberglaan 8A. Frans ging gelijk aan de slag bij de Nederlandse seintoestellenfabriek en Erna kon bij de KRO en de VARA terecht als sopraan.
Als muzikant zat je natuurlijk ook echt goed in Hilversum.
Ja, zeker. Ja, beter kon je het dan niet treffen. En de oom van Erna had een huis aan de Boombergelaan. En dat is dus ook waar zij terecht konden. De oom van Erna zelf, die woonde in Engeland. Dat was gelijk ook hun pech. Want toen de Duitsers Nederland bezet hadden, toen en in oorlog kwamen met Engeland, was elk huis of elke gebouw, wat dan ook, van mensen die in Engeland woonden of Engels waren, was vijandig bezit.
Oh, ja.
En dat kwam dus onder een verwalter te staan. Dus eigenlijk onder een vergrootglas en het huis en de inboedel was eigenlijk dan ook gelijk van de staat. Deze verwalter die zij hadden, die liet de familie blijven in de woning tot eind 1942. Toen heeft hij een brief geschreven van, goh, helaas, maar nu is het echt het einde, want nu mag ik jullie niet meer hier inlaten.
Wie huis, heeft dat? Oh, de oom van Erna?
Nee, de verwalter.
Oh, en wie was de verwalter dan?
De verwalter was een persoon die aangesteld was door de Nederlandse overheid om te zorgen voor gebouwen die vijandelijk bezet waren.
Okay.
Dus die mocht ook de inboedel in beslag nemen wanneer het nodig was.
Ja.
Bijvoorbeeld wanneer er een Duitse officier een nieuwe bank nodig had of een nieuwe stoel. Dan kon die dus bij zo'n verwalter aankloppen en die kon zomaar je stoel in beslag nemen.
Ja, want het was vijandelijk bezit.
Het was van de, eigenlijk was het dus gelijk van de staat geworden.
Ja.
Tot eind 1942 mocht het gezin aan de Boombergelaan blijven wonen.
Een gezin, zeg je. Dus we hebben het hier natuurlijk over Frans en Erna. Maar er waren dus ook nog kinderen.
Ja, de oudste zoon was Hans Peter Eisner. En het jongste kind was een meisje, Marianne Eisner.
Oh ja, dus het was inderdaad het gezin.
De familie verhuisde naar Eindhoven, omdat Frans bij Philips terecht kon. Philips was het overkoepelende orgaan boven de Nederlandse seintoestellenfabriek. En die haalde al hun Joodse medewerkers naar Eindhoven, zodat ze daar meer op konden letten, want ze zorgden voor hun medewerkers.
Ja.
Helaas werd het gezin op 2 jaar later, op 2 juni 1944, vooralsnog naar Kamp Westerbork gestuurd. Hier heeft Erna als sopraan nog opgetreden met andere muzikanten in opdracht van de kampcommandant Gemmeker.
Die was groot fan van muziek en van
Optredens, ja.
Van optredens. Ja, ik heb wel eens begrepen, en ik weet niet, misschien weet jij daar wel wat van, dat Joodse muziek was verboden.
Ja.
Maar op Kamp Westerbork werd uitsluitend tijdens de optredens alleen maar muziek gemaakt van Joodse componisten.
Ja, ja, want daar Gemmeker was er erg fan van. En de mensen die in het kamp werkten, die konden dan genieten van een voorstelling in plaats van het werk wat ze elke dag moesten doen.
Ja, bizar.
Dus dat was een soort ontspanning, maar ook leedvermaak. Want er werd ook gedreigd met als je optreden niet goed was, word je gelijk op de trein gezet en dan tot nooit meer ziens.
Ja. Erna gaf dus verschillende van dit soort optredens in Westerbork.
Klopt. Dat heeft enkele maanden geduurd. En later werd het gezin op transport gezet naar Theresienstadt in Tsjechië. Dat was een soort stad waar allemaal Joodse mensen woonden. En die werden later weer doorgevoerd naar het concentratiekamp Auschwitz, waar zij op 30 oktober 1944 werden vermoord.
Het hele gezin.
Erna, Hans-Peter en Marianne, daar is het zeker van. Bij Frans is het een beetje onduidelijk wanneer die precies is overleden. Maar hij is zeker vermoord in Oost-Europa in de oorlog.
Jemig.
Ja.
Nog even over, over Hans Peter. De moeder was natuurlijk een groot muzikante, een sopraan. Was goed in haar werk. En ik heb van jou begrepen dat Hans Peter ook muzikale ambities had.
Klopt, ja. Wat er van de familie is overgebleven, wat in onze collectie zit, is een muziekboekje van Hans Peter, die hij zelf heeft geschreven aan de Boomberglaan. En daar heeft hij enkele noten in vastgelegd.
Het muziekboekje van Hans Peter heb ik meegenomen naar een pianist. Zijn naam is Balthazar. En Balthazar is van dezelfde leeftijd als Hans Peter was in 1942. Hij speelt voor u hetzelfde stuk als waar Hans Peter op aan het oefenen was aan de Boomberglaan 8A in Hilversum. Voor de oplettende luisteraar, dit is inderdaad de muziek die wij gebruiken voor de intro van deze podcast. De muziek die hier vertolkt wordt door Balthazar Müller is deels door Hans Peter en deels door zijn pianoleraar geschreven. Dit zijn de laatste noten die door Hans Peter in Hilversum zijn gespeeld. Hans Peter is 13 jaar geworden.
Zoals we het net hadden over de Joden die in Hilversum woonden, kwam er minder dan 10% terug. Landelijk gezien was dat percentage iets hoger, gemiddeld 24%. Hoe werden deze mensen opgevangen in Nederland?
Ja, bij de terugkeer uit de concentratiekampen kregen heel veel Joodse mensen nog eigenlijk een trap na. De Duitse Joden werden veelal na de oorlog geïnterneerd in kampen, omdat ze Duitsers waren. Daar zaten ze samen met bijvoorbeeld Duitsers, en zelfs er zijn anekdotes van Joodse mensen die in Westerbork hebben gezeten, die met dezelfde bewakers stonden, die aan de andere kant van het hek stonden in Westerbork. Deze Joden werden ook weer in die interneringskampen gepest door de Duitsers, door de nazi's. En gelukkig is dat later, zijn ze weer vrijgelaten en konden ze weer door naar huis. Nederlandse Joden die terugkwamen uit de concentratiekampen hadden een ontzettend moeilijke strijd om hun eigen vermogens terug te krijgen. Dat was nog een hele opdracht, omdat de bureaucratische wanorde er eigenlijk voor zorgde dat ze dat niet konden, omdat er bijvoorbeeld een achterstallige huur was of de achterstallige hondenbelasting. Het is echt krankzinnig. Dus dan kwamen ze vaak bij de notaris van, goh, mag ik weer toegang krijgen tot mijn bank of toegang krijgen tot mijn woning? En dan zeiden ze van, ja, sorry, maar er is zo lang geen inkomstenbelasting of wat voor belasting dan ook betaald. Dus wanneer dit voldaan is, zoek het maar uit. Dan pas krijg je de mogelijkheid om het terug te krijgen.
Dus wacht even, sorry, ik moet dit even verwerken, geloof ik. Mensen kwamen terug uit een concentratiekamp.
Ja.
Komen terug in hun stad, gaan daar op zoek naar hun eigen huis, kunnen hun eigen huis niet in, moeten zich melden bij iemand die vervolgens zegt, joh, prima als jij je huis terug wil, maar betaal eerst even deze,
de achterstallige huur.
De achterstallige huur.
Afgelopen 3 jaar.
Of de achterstallige gemeentebelasting.
Ja, of hondenbelasting, of wat je ook kon bedenken. Velen hadden het ook niet verwacht. Er zijn verhalen van mensen die bijvoorbeeld servies zetten of kleding in leen kregen of om te bewaren. Deze mensen werden bewariërs genoemd. Dus Nederlanders die de spullen van Joodse mensen mochten bewaren. En die deden dan de deur open in het pak van, laten we zeggen, je vader. En dan vroeg je van, mag ik mijn spullen terug of de spullen van mijn familie? En dan zeggen ze heel simpel van, sorry, we hebben niks. We hadden niet verwacht dat je terugkwam. Ga maar weg, zoek het uit. Maakt ze helemaal niks uit. Dat waren dan de buren, misschien de vrienden, wie dan ook die toen ter beschikking stond om dat te doen. Dus na de oorlog was het heel lastig.
Ja, ik neem aan dat de overheid dit op enig moment wel heeft rechtgetrokken. Of...
Ze zijn er nu nog steeds mee bezig. Het is ontzettend lastig om het überhaupt uit te zoeken. En veel woningen zijn leeggeroofd. Dat is nooit meer teruggekomen. Ze hebben een kleine financiële compensaties gekregen. Ze konden wel ergens terecht op een gegeven moment. Maar het heeft zeker jarenlang geduurd voordat het in ieder geval iets is opgelost.
Hoe zat het dan in Hilversum?
Hoe dat exact zat in Hilversum is niet helemaal duidelijk. Dat zou in principe nog onderzocht moeten worden. Hoe de mensen na de oorlog, Joodse mensen na de oorlog gecompenseerd zijn. Of niet.
Robin, dank je wel weer. Dit was een... ik moet zeggen dat ik dit wel echt een heel pittig verhaal vond. Of, ja, een pittige aflevering, laat ik het zo zeggen. Wederom dank je wel. Uiteraard sluiten we ook deze podcast af met het gedichtje van mevrouw De Bruin.
Al zijn de tijden droevig, vol zorgen, zwaar en bang. Al mag men ook niet zingen, oranje leeft nog lang. Maar we moeten blijven hopen, want eenmaal komt de tijd dat wij weer blijde mogen zingen voor Hare Majesteit. Dat is voor een kind toch mooi, hè? Thank you.